We zijn al even bezig met de Thessalonicenzenbrief en vanavond hopen wij de eerste Thessalonicenzenbrief met elkaar te beëindigen. 1 Thessalonicenzen 5 gaan we met elkaar lezen. En daar staat in 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 1: maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. En wij vragen u, broeders, hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terecht wijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde, om hun werk. Leef in vrede met elkaar. En wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordeloos leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met allen geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt, maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet, beproef alle dingen, behoud het goede, onthoud u van elke vorm van kwaad. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij, die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Broeders, bid voor ons, groet alle broeders met een heilige kus, en ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Lieve broeders en zusters, we hebben heel wat mooie lessen met elkaar mogen trekken uit 1 Thessalonicenzen. En we hebben ook stilgestaan bij de opwekking om een heilig leven te leiden, om onderlinge liefde te hebben en om verwachtingsvol te leven. En aan het eind van de brief, en daar hebben we de laatste paar weken met elkaar over nagedacht, zijn er wat opwekkingen geweest, opwekkingen tot ons gekomen om een geestelijk leven te leiden. En dan komen we nu vanavond aan bij het afsluiten van de brief, waarin ook wel behoorlijk wat mooie woorden gesproken worden en mooie woorden geschreven staan. En we hebben ze met elkaar gelezen. Dus na die opwekkingen, die regels, die praktische punten die de apostel Paulus meegeeft om een heilig leven te leiden, schrijft hij hier aan het einde van de brief: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. Nou, wat dan gelijk al opvalt en wat zo bijzonder mooi is, is dat er staat: en mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. Het heiligingsproces waar we in zitten en de dingen die we daarvoor met elkaar hebben gelezen, dat zijn niet zozeer dingen die we vanuit ons eigen vlees, vanuit onze eigen wil, vanuit ons eigen verstand en noem maar op moeten doen. Maar in eerste instantie moeten we openstaan voor datgene wat God zelf, de God van de vrede, in ons wil uitwerken. En dat is zo geweldig mooi. De God die wij mogen dienen, onze Abba, onze Vader, die wil ons zijn wil en zijn weg En zijn vrede echt in ons leven bevestigen en zelf uitwerken. En als ik dan wel eens een beetje om me heen kijk en om me heen hoor, dan is dat zo in een groot contrast met de andere godsdiensten van deze tijd, waarin je zoveel werk moet verzetten om maar iets te kunnen behalen, om maar iets te doen. Terwijl we zo vaak, en we komen daar later in deze studie ook nog op terug, terwijl wij zo vaak zien dat de God die wij dienen het uitwerkt in onze leven. Sterker nog, we hebben het wel eens vaker tegen elkaar gezegd, in de Petrusbrief wordt duidelijk gezegd dat hij ons alles heeft gegeven om een godvruchtig leven te leiden. En dat is geweldig nieuws. En daarom is het ook goed om elkaar telkens weer aan te sporen om op de Heere God te zien. En dan staat er verder in vers 23, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Er staan drie dingen over de mens. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En dat wordt vandaag de dag, ook in de theologie, wordt dat behoorlijk onderuit gehaald. En worden we bijvoorbeeld de geest en de ziel als zijnde hetzelfde benoemd. De ziel en de geest, dat is hetzelfde, maar dat is niet zo. De Bijbel maakt, en dat doet de Bijbel hier ook voornamelijk, doet Paulus hier ook voornamelijk, heel duidelijk een onderscheid, maar u kunt het ook lezen in Hebreeën 4, vers 12, waarin over het woord van God staat dat het diep doordringt in het binnenste van de mens. En op meerdere plekken zie je dat geest, ziel en lichaam, dat het aparte dingen zijn waar de mens uit bestaat. De geest, het Griekse woord daarvoor is de pneuma. Het Griekse woord daarvoor is de pneuma. Als Paulus in de Romeinenbrief, hoofdstuk 8, vers 14, schrijft over de Heilige Geest, dan staat daar immers zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Dat is een hele bekende tekst. En Romeinen 8 handelt ook over het leven door de geest. Nou, als je dat woord geest pakt, dan is dat hetzelfde woord als wat hier staat, dat een mens bestaat ook uit een geest. Het is de pneuma, het is de adem van God. Het is de adem die God aan een mens heeft gegeven. En dan moet ik ook gelijk denken aan dat op een gegeven moment, bijvoorbeeld in Ezechiël 37, aan het dal van dorre doonsbeenderen. Dat die beenderen naar elkaar toe gingen en dat er vlees op kwam en pezen opkwamen. En dat er op een gegeven moment dan geprofeteerd moest worden. Dat de geest zou komen en de beenderen tot leven zouden worden. Maar wat denkt u ook van Adam, die de levensgeest van God krijgt ingeblazen, waardoor hij een levend wezen wordt, een levende mens wordt. En de ziel, als je daar het Griekse woord voor pakt, en voor de mensen die luisteren, die weten dat ik niet zo heel erg goed in Grieks ben, maar daar staat de pseuge, en dat is de zetel van de gevoelens, verlangens, een voorkeur en afkeur. En dat is dus wat anders als de geest. Het is de zetel van de gevoelens, verlangen, de voorkeur en afkeur. En het bijzondere is dat in Openbaringen 6, vers 19, Openbaring 6, vers 19, hetzelfde woord voorkomt van de zielen. Als in Openbaring 6 wordt gesproken over de opening van de eerste zes zegels, dan staat er op een gegeven moment in Openbaring 6, vers 9, volgens mij zei ik net 19, maar het is Openbaring 6, vers 9, en toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven, en tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Hier gaat het over de martelaren uit de grote verdrukking. En de zielen zitten onder het altaar, zijn onder het altaar en worden gezien door Johannes. En als je dan hebt over de zielen in Openbaring 6, vers 9, en als je het hier hebt in 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 over de ziel, dan is dat hetzelfde woord. En dan zou je eruit op kunnen maken dat de zielen door God zelf ook bekleed worden. En dan het lichaam, dat is ook weer anders. Als je het Griekse woord hier pakt, dan staat er het soma. Het Griekse woord voor lichaam is soma. Dus daar, lieve broeders en zusters, vrienden, bestaat een mens uit. En niet, het is dus niet zo dat de geest en de ziel hetzelfde zijn. En het is ook niet zo dat de ziel een soort tussenpersoon is tussen aan de ene kant het lichaam en aan de andere kant de geest. Dat leer je ook wel, of dat zie je soms ook wel terugkomen. Ik ben een beetje op internet aan het kijken geweest en dan zie je dat terugkomen, dat dan de ziel eigenlijk een soort tussenpersoon is. En de ene keer kiest het verkeerd en de andere keer kiest het goed. En het is dan net een beetje wat de ziel, hoe de ziel zich daarin doet. En dan kan de geest het lichaam niet aansturen. En dan is het dus echt een tussenpersoon. Maar dat lees ik zo in de Bijbel niet terug. Het zijn drie aparte dingen. En de geest, de pneuma, dat is hetzelfde woord als de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus ook, en dat vind ik zo mooi, dat het de geest is die met onze geest getuigt dat wij Gods kinderen zijn. Dat zijn hele belangrijke dingen. Want we moeten weten en beseffen dat de geest na de zondeval in de dood is gevallen. De hele mens is in de dood gevallen, maar Adam, voor de zondeval, communiceerde Adam met God. Had een hele open relatie met God. En na de zondeval zie je dat die relatie met God niet meer daar is. Hij wordt niet meer geleid door de geest die in een open relatie met God, met de geest van God communiceert. Maar Adam wordt dan, na de zondeval, wordt hij gewezen op datgene wat zijn lichaam is, dat hij naakt is en hij voelt zijn ziel waar de zetel is van de gevoelens. Hij schaamt zich en hij verbergt zich. En dan is die open relatie met God, met de schepper, zijn schepper, is weg. En van nature zijn wij in die val in Adam allemaal meegevallen. En daarom geloof ik ook dat de woorden van de Heer Jezus Christus zo scherp zijn dat een mens wederom geboren moet worden. Een mens moet opstaan uit die geestelijke dood waarin hij gevallen is, waarin hij van God afgevallen is. En we zouden hier heel diep en heel theologisch op door kunnen gaan, maar ik denk dat het heel goed is dat God ons aanspoort, ons geest, onze ziel, ons lichaam aanspoort. En dat hij zelf het is dat hij ons onberispelijk bewaart bij de komst, tot de komst van de Zoon van God, onze Heere Jezus Christus. En als hij het dan zo heeft, dat hij ons bewaart, dan staat er gelijk achter in vers 24, hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. En dat is weer zo bijzonder. En daar zien wij eerst, hij die u roept is getrouw. Dat roepen, wat hier genoemd wordt, dat is een woord van God en dat dringt heel diep door. Dat is niet zomaar even roepen. Nee, daar wordt het woord gello gebruikt. En de grondvorm is aansporen. Dus hij die u roept, hij die ons aanspoort, hij die u aanspoort, is getrouw. Het is niet zomaar een God, maar het is een God die trouw is en die trouwe God spoort ons aan. En dat gaat dieper. En dan mogen wij ook vandaag de dag vragen aan elkaar of wij ook daarvan bewust zijn. Dat God in de hemel, God die trouw is, die onze oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaart voor de komst van onze Heer Jezus Christus. Dat hij, ondanks dat hij zo aan het werk is, dat hij ons aanspoort en dat wij mogen weten dat hij een God van trouw is. Dat in die aansporing hij zichzelf ook openbaart als de trouwe God die bij ons is, die met ons is, die met ons zal blijven. Tot het moment van de komst van onze Heer Jezus Christus. En hij zal het doen. En bij de voorbereiding moest ik zo denken aan, aan dat wij soms in onze levens zo druk kunnen zijn met allerlei dingen waarvan wij denken dat wij die moeten doen, maar waarvan de Bijbel zo duidelijk geeft en aangeeft en doorgeeft dat Hij het zal doen. En de brieven staan er vol van. Wat God zou doen. En ik vind het zo'n mooie, ook in Jacobus 4 vers 8, nader tot God en Hij zal tot u naderen. Of Jacobus 4 vers 10, verneder u voor de Heere en Hij zal u verhogen. En 1 Korinthe 10 vers 13, Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. In 1 Korinthe 10 vers 13, Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. En in 1 Korinthe 4 vers 17, Hij zal u in herinnering brengen mijn wegen die in Christus zijn. Het is zo geweldig mooi om te zien in de brieven van Paulus, maar in heel de Bijbel, de brieven van Jacobus en andere brieven, maar ook in het Oude Testament, om te zien dat God een God is, die actief bewogen is in het Oude Testament, ook voornamelijk met het volk Israël, waarin zo duidelijk staat dat Hij zal doen, en Hij zal dit, en Hij zal zus, en Hij zal zo, die grote en die machtige woorden die er dan geschreven staan. En daarom vind ik het ook, en dat is even een uitstapje, en daarom vind ik het ook dat als we zo'n tekst lezen die met elkaar, Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen. Dat ik het zo moeilijk vind en ook zo moeilijk vind te begrijpen, dat als we het hebben over het volk Israël, dat er zoveel broeders en zusters, waarvan ik werkelijk geloof dat ze werkelijk mijn broeders en zusters zijn, omdat ze de Heere Jezus Christus van harte lief hebben gekregen. Maar dat ze het volk Israël niet de plaats geven die God het gegeven heeft. Omdat God aan ons zichzelf openbaart, namelijk als een trouwe God. Die zijn woord houdt. Die zijn woord laat staan. Die zijn belofte laat uitkomen. En waarom zou Hij dat nou met ons doen? En waarom zou Hij dat nou met het volk Israël niet doen? En dat geeft bij mij een mismatch. Dat kan ik niet begrijpen. En vandaar ook dat we ons als gemeente ook en als broeders en zusters ook, waar ook, wie we ook zijn, waar we ook wonen, elkaar echt moeten aansporen om de woorden van de Heere God, de belofte die Hij heeft gegeven, om die ook werkelijk te laten staan. En te letten op datgene wat God uitwerkt en wat God doet. Hij zal. En dan staat er niet Hij zal misschien, maar Hij zal zeker, omdat Hij getrouw is. Hij, staat er in vers 24, Hij zal het ook doen. Dus nogmaals, over dat punt van dat Hij die u roept is getrouw, Hij zal het ook doen. Als we het hebben over Hij zal, laten we dan ook in onze eigen levens kijken waar wij mee bezig zijn, ook op christelijk gebied. Is dat hetgene wat God wil uitwerken in onze levens? Is dat hetgene waarmee we de Heere Jezus Christus willen verheerlijken en kunnen verheerlijken? Of zijn er toch dingen waarvan we denken dat wij dat zelf moeten doen, dat wij dat zelf wel kunnen uitvogelen, dat wij dat zelf, dat het onze gedachten zijn die we ook op anderen moeten neerleggen of wat dan ook? Dan zijn die werken, laten we het zeggen, met wat de Heere Jezus schrijft in een van de brieven in Openbaring 2 en 3, die werken zijn niet vol bevonden voor God. En waarom? Omdat daar, in die werken, als het gaat om onszelf, om wat wij denken, wat wij vinden, en op onze weg, en op onze plannen, en op onze denkpatronen, omdat het gaat om ons, en niet om de Heer Jezus. Omdat het gaat dat wij in het middelpunt staan en niet de Heer Jezus Christus. De werken die God uit genade in ons wil uitwerken en wat Hij zal doen, dat zijn werken waarin zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, centraal staat. En dat is een hele praktische vraag voor ons vanavond. Als wij bezig zijn met de Heer Jezus, als wij bezig zijn in ons christelijk geloof, in hoe wij omgaan met broeders en zusters, in hoe wij omgaan in de gemeente. Wie staat centraal? Werkt God het uit door ons heen Of moeten we met het schaamrood op onze kaken zeggen, nee, wij hebben zelf allerlei dingen vast en in handen. Dan mogen we dat overgeven aan hem. En belijden wat Paulus hier schrijft. Hij die u roept is getrouw, hij zal het doen. Zeker weten. Een ander heel belangrijk punt is dat Paulus zegt in vers 25, broeders, bid voor ons. Oh, wat is het gebed nodig? Wat is het gebed nodig? En wat vind ik het ook geweldig mooi, en dat wil ik ook vanavond gewoon zeggen, dat ik het zo geweldig mooi vind en bemoedigend vind om ook te horen dat er ook broeders en zusters voor mij persoonlijk bidden, voor mijn gezin bidden. Om ook in deze tijd, als voorganger van de eerste gemeente waarin ik mag dienen, om ook staande te blijven in al die dingen die we meemaken. Dat ik mag weten, en laat ik het ook breder trekken, dat wij als raad mogen weten dat de broeders en zusters zijn die dagelijks, wekelijks, in ieder geval die voor ons bidden en die achter ons staan, die ons opdragen voor de troon van Gods genade. Want als Paulus het hier zo zegt tegen de Thessalonicenzen en hen aanspoort, bid voor ons, dan is dat ook iets wat hij nodig heeft, waarvan hij zich bewust is dat hij het nodig heeft. En dat beleiden ook wij, als raadsleden. Wij hebben het nodig dat u voor ons bidt. Dat u voor ons bidt. Groet alle broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Hoewel Paulus ook in deze brief verschillende dingen heeft benoemd en op sommige punten best wel scherp is geweest, echte aansporing heeft gegeven, sluit hij in de gemeente waarin hij deze brief wil bekendmaken en over hun hoofden ook naar ons toe, sluit hij niemand uit. Hij zegt het, ik bezweer u bij de Heere dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. Hij sluit niemand uit. En dan moet ik ook naar mezelf toe wel eens kijken. Dat je soms wel eens dingen stuurt of mensen wil bemoedigen. En dat je dan toch op de een of andere manier mensen uitsluit. Soms geheel onbewust. Dat je er helemaal niet bij nadenkt. Dat je er helemaal niet stil bij wordt. Maar wat ik zo mooi vind, of stilgezet bij wordt. Maar dat wat ik zo mooi vind hier bij Paulus. Is dat Paulus zegt van, ik bezweer u bij de Heere. Het is niet zomaar zijn eigen woord. Maar hij haalt de Heere erbij dat deze brief aan alle heilige broeders voorgelezen wordt. Dit is nuttig voor alle heilige broeders. Het is niet maar zomaar een gezelschap wat Paulus heeft uitgekozen, waarvan hij zegt van oké, dat zijn de leiders van de gemeente, of dat zijn de belangrijke personen, of dat zijn een groepje waarvan ik nog wel de illusie heb dat zij heilig willen leven, dat zij voor God willen leven. Nee, alle heilige broeders. Het zijn woorden van de Heere. En dat heeft Paulus ook heel duidelijk laten merken. Want meerdere keren heeft hij gezegd, bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 4 vers 15, want dit zeggen wij u met een woord van de Heere. En dat woord van de Heere geldt voor iedereen. En misschien is dat ook iets wat wij kunnen meenemen, wat wij kunnen leren. Naast het gebed, naast het feit dat wij onze wegen gaan onderzoeken, of wij werkelijk God in ons leven bezig laten zijn, of dat wij bezig zijn met onszelf en het gebed zoals genoemd, maar dat we ook bezig zijn om geen partijschappen te creëren, maar dat wij de woorden Gods, de woorden van God die in onze levens geopenbaard worden, dat wij die doorgeven aan alle heilige broeders, dat wij daarin geen onderscheid maken, zodat allen kunnen worden opgebouwd. Het is zo mooi. En dat is ook iets waar we mee besluiten, ook elke zondag. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. En telkens als ik dan daarbij stilsta en daarover nadenk, dan vind ik dat zo geweldig mooi. En misschien is het ook wel goed om vanavond daarbij stil te staan. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen. Wat is genade? Wat is de genade van onze Heer Jezus Christus? En als ik daar dan over nadenk, nogmaals, dan denk ik zo vaak is niet alles wat wij hier op aarde gekregen hebben, alles wat wij straks in de hemel krijgen, genade van God. Is dat niet hetgene wat bewerkt is door onze geliefde Heer Jezus Christus? Op grond van zijn offer. God is ons genadig. Hij is barmhartig en genadig. Want we hebben net gezien dat de mens in zonde is gevallen. Dat Adam in zonde is gevallen. En wat was de straf op de zonde? Want ten dagen als gij daarvan eet, zult u de dood sterven. Maar het is Gods genade. Het is de genade die door de Heer Jezus Christus is bewerkt. Dat wij nog leven. En dat wij werkelijk kunnen zingen wat we net hebben gezongen met elkaar. Abba Vader, u alleen, u behoor ik toe. Het is geen enkele verdienste van onze kant. Het is enkel datgene wat God door de Heer Jezus Christus heeft bewerkt. En hij heeft ons in het leven gezet. En ik weet zeker, ik geloof dat met heel mijn hart, dat op het moment dat wij zo met elkaar bezig zijn, dat wij elkaar zo zien, dat alles wat we doen, elke vingerbeweging die we maken, elk woord dat we spreken, elke oogknippering, elke kam door onze haar, elke wandel, elke stap die we zetten, dat alles Gods genade is. Als wij elkaar zo gaan zien, dan kan het niet anders dan dat de diepe blijdschap en de vrede van God door ons heen zal stromen. Ondanks, en dat hebben we ook vaker tegen elkaar gezegd, ondanks dat de wegen die we gaan soms zo intens moeilijk kunnen zijn. En dat is voor ieder op zijn of haar manier. Maar toch mogen we dan elkaar bemoedigen dat de genade van onze Heer Jezus Christus met ons is en met ons blijft tot in eeuwigheid. Waarom? Hij is getrouw. Hij zal het doen. Amen.